Goedemorgen allemaal. Heel fijn om bij jullie te zijn. Heel fijn om zo de dienst te mogen maken. En ik wil ook Eve heel erg bedanken voor de voordienst en het thema zo mooi in te zetten. Het is de eerste keer dat ik hier kom spreken. Een aantal van jullie zullen mij wel kennen, een aantal mensen niet. Dus ik stel voor dat ik me even voorstel. Ik ben David Buntings. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kindjes. Een 4e zit in de oven, zoals ze dan zeggen. Dus wij zien er naar uit om eind oktober een 4e te mogen verwelkomen. Verder, ik zit in VG gemeente Aarschot. En verder, wat ik beroepsmatig doe, ik ben voornamelijk bezig met de jongerenorganisatie Breeze, waar ik verantwoordelijk voor ben. En daarnaast ben ik ook bezig met EHBJO, Eerste Hulp bij Jongerenwerk. Dat is een werking waar we een klein team jeugdwerkers in heel Vlaanderen gaan opzoeken en kijken hoe we hen kunnen ondersteunen in hun belangrijke opdracht naar tieners, jongeren, jongvolwassenen toe. Zien hoe we hen kunnen bemoedigen, hoe we hen kunnen helpen, wat ook aan bod komt dan. Dat is een beetje over mij. En deze ochtend wil ik jullie iets meegeven waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Al een heel tijdje eigenlijk. Ik denk, ik heb het voorrecht om dus in de bediening te staan, op heel veel plaatsen te komen. En ik heb het gevoel dat er iets niet helemaal goed zit bij ons. En dan is het natuurlijk niet slecht om daar eens een keer over te hebben en kijken wat de Bijbel daarover te vertellen heeft. Namelijk, ik heb soms het gevoel dat we soms een beetje middelmatigheid heerst bij ons. En dat dat eigenlijk een stuk voortkomt door een gebrek aan geloof. Hetgeen wat al eerder gezegd werd, we hebben te maken met een grote God die in staat is tot grote dingen. Ook hier, ook nu. Ook in deze gemeente met zijn gebreken. Ook bij u met uw gebreken. En ergens weten we dat misschien wel. Maar toch, om dat vast te houden, om dat uit te leven, dat is precies toch vaak een heel andere zaak. En ik denk dat dat misschien ook wel iets is wat in ons geslopen is geraakt door in de cultuur waarin we zitten. We leven in België, een klein landje, en er wordt wel een keer gezegd dat een beetje dat cynisch, fatalistisch kantje aan ons hebben. Omdat we misschien tussen al die grootmachten zitten zo. En dat we historisch wel zien dat we vaak omvergelopen zijn geweest door al die naties die vaak dit landje gebruikt om een vetus uit te vechten. En van daaruit dat we misschien niet zo trots zijn op onszelf. En dan kunnen we ons soms wel een keer storen aan Amerikanen bijvoorbeeld, die soms een stukje arrogant overkomen, die denken dat ze het misschien allemaal weten en ons een keer komen vertellen hoe we het moeten doen. Nu, misschien dat dat ook ergens te verklaren is. Een van de grootste economieën van de wereld, de sterkste legers. Niks lijkt onmogelijk. Nu, eigenlijk is het zo dat wij niet enkel alleen deel uitmaken van het Koninkrijk België. Wij maken ook deel uit van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is niet iets wat later pas gaat plaatsvinden. Het Koninkrijk van God is een realiteit die nu aanwezig is. Het is de plaats waar God heerst, waar hij aan de slag kan gaan. En waar die grote koning op de troon zit. Degene die alle macht in de hemel en op aarde heeft. En wij zijn zijn onderdanen. En van daaruit mogen we niet te klein denken. Moeten we juist gaan kijken van, als dit onze identiteit is, wat betekent dat dan? Hoe kunnen we dan ten volle gaan leven? Hoe kunnen we dan zijn gereedschap zijn om die grote dingen te gaan nastreven en te zien dat hij van daaruit gaat werken, ook hier, ook nu, ook bij ons, ook in deze plaats? Nu, ik wil op basis natuurlijk van de Bijbel laten zien dat God echt geweldige dingen kan doen, ook al zit alles tegen, met heel weinig mensen, En ik wil u laten zien, ook al zijn we misschien met weinig, die echt dat te pakken krijgen, dat er dan enorm grote dingen mogelijk zijn. En ik hoop dat dat u mag inspireren om zelf zo iemand te zijn, die ervoor gaat, die de grote dingen nastreeft en die daar ook vruchten mag dragen. En ik wil dat doen aan het verhaal van een nonkel en zijn neefje. Een verhaal in het Oude Testament waarvan ik vermoed dat het niet zo bekend is. En ik vind het altijd wel fijn, zeker als ik in een nieuwe gemeente kom, om een keer te polsen hoe het gesteld is met de Bijbelkennis. Nou weten ook de leidinggevende weer waar ze aan toe zijn. En hoe ze kunnen verder werken. Wie van jullie kent er Othniel? Ik zal het nog eens herhalen. Othniel. Yvonne, wat weet je van Othniel? Juist. Iemand anders? Oké. Niet. Misschien dat jullie een onkel wel kent, namelijk Caleb. Wie kent Caleb? Oké. Yvonne, sorry, het is dezelfde preek. Maar het is als ik zeg van... het is echt iets belangrijks om ons systeem te krijgen. Ik heb die preek nogal gegeven. En ik merk hoe ik er zelf mee worstel. Omdat enerzijds je het wel weet, maar anderzijds dat je zo gemakkelijk afglijdt en dat je toch weer op de situatie kijkt in plaats van te kijken op God. Het probleem zit hem hier. Ja? Niet in de situatie. Nu... ik wil eigenlijk dan ook beginnen hun verhaal te vertellen voor waar het voor hen begint. Namelijk in Egypte. Op dat moment staat er nog niks voor hen, over hen beschreven. Maar dat was wel hun context. Dat is waar het voor hen begon. Ze zaten in Egypte in slavernij. 400 jaar lang. En het werd steeds erger en erger. En ze kwamen in die uitzichtloze situatie en ze riepen het uit tot God. En God verhoort hen. En hij stuurt Mozes om hen uit te redden. Maar hij doet dat niet zomaar. Het is niet een walk in the park, zoals ze dat dan zeggen. Daar gebeurt een en ander. Je ziet daar dat God de farao halsstarrig maakte, koppig maakte. Hij liet hen niet zomaar gaan. Waarom deed God dat? Omdat hij wou laten zien aan de mensen dat hij een grote God was die in staat was om grote dingen te doen. Dus wat volgde? 10 plagen. Die toenamen in intensiteit. Waarin hij ook liet zien dat hij eigenlijk macht had over alle afgoden in Egypte. En uiteindelijk ziet het volk daar wat God kan. En ze kunnen vertrekken. En dit is een belangrijke les die ze moeten meepakken om uiteindelijk in het beloofde land terecht te komen. En van daar het op een goede manier uit te leven. En God gaat verder met hun om dat in een systeem te laten komen. Het gaat verder en ze komen uiteindelijk aan bij de Rode Zee. Of de Rietzee staat in mijn vertaling. En wat je dan ziet is dat ze weer in die uitzichtloze situatie geleid worden door God. En je ziet dan voor hen die uitgestrekte zee en achter hen het imposante leger van de farao die hen terug in slavernij wou voeren. Uitzichtloze situatie. En wat doet God dan? Iets geweldigs. Hij splitst de zee. De Israëlieten kunnen er doorheen. Moet u dat voorstellen? Ja, dat je dat zintuigelijk een keer kunt waarnemen, hoe groot en machtig God is. Ze gaan er doorheen. Het imposante leger van de farao volgt hen. Heel dat leger wordt volledig vernietigd doordat de zee sluit. En op dat moment hebben eigenlijk de Israëlieten wel door van wauw, dit is fantastisch. En je ziet dat hier een heel mooi lied neergeschreven wordt. Wat ze opnieuw en opnieuw zingen. En ik wil dat met jullie lezen, maar niet helemaal. Ik wil eigenlijk vooral het refrein lezen. En dat staat geschreven in Exodus hoofdstuk 15, vers 21. En Miriam zong dit refrein. Zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. Dan wil ik even verder lezen. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen, tot daar. Eigenlijk wat je daar ziet, is dat er een refrein ontstaat. Ja? Maar niet het juiste refrein. Het refrein dat zou moeten ontstaan, is hetgeen wat we juist gelezen hebben, zijn macht en majesteit zijn groot. Dat dat eigenlijk bleef in hun hoofd en hun hart afspelen totdat ze een beloofde land waren. Maar eigenlijk ontstond een ander refrein. Een refrein van geklaag en gemor. Het is hier in de woestijn van Sur, het gaat verder in de woestijn van Sin, uiteindelijk in Refidim, het komt constant terug. En je ziet eigenlijk hier in eerste instantie, als je verder leest, dat het lijkt dat God hen dan nog niet helemaal kwalijk neemt. En ook hier, misschien als lezer, dat je zelf ook genadig kunt zijn. Want, stel je dan een keer voor, 3 dagen lang zonder eten, zonder drinken, je zou voor minder beginnen te klagen. Hè? Het lijkt zo uitzichtloos. En dan roep je het uit tot God. En inderdaad, God zorgt voor hen. Ja? Uiteindelijk, ze krijgen te eten, te drinken op een wonderbaarlijke manier. Maar uiteindelijk, als ze verder gaan, zouden ze eigenlijk van daaruit de les moeten leren van kijk, God kan voor ons zorgen. En als ze een uitzichtloze situatie zijn, dan gaan we naar God toe. En dan vragen we het hen. Maar keer op keer zie je dat ze terug beginnen te klagen en te morren. Dat ze kijken op de situatie in plaats van op die grote God die in staat is om grote dingen te doen. En eigenlijk wat je daar ook leest, op verschillende plaatsen, is dat er gezegd wordt dat God hen op die manier beproeft. Een proef. Het doet mij denken aan mijn toetsen van vroeger. We hadden eerst de toetsen en dan later hadden we examens. En die toetsen waren eigenlijk een goed middel om een keer te peilen hoe het gesteld was met wat je eigenlijk ondertussen zou moeten kennen zo. En als je een slechte toets had afgelegd, dan was het eigenlijk wel een goed idee om nog eens een keer opnieuw de theorie te bekijken, om het opnieuw te gaan zien van waar heb ik het gemist, zodat je van daaruit terug kunt oppikken en uiteindelijk als de examens zover zijn, dat je van daaruit goede examens kunt afleggen en dat je naar het volgende jaar kunt gaan. En ik denk op een gelijkaardige manier dat God hen toetsen geeft, dat hij in die situaties leidt, om een keer te laten zien van kijk, dit is hetgeen wat in jullie hart leeft. Weet je, trek je conclusies daaruit. Doe daar iets mee. Maar uiteindelijk zien we dat dat precies toch niet evident is om dat echt vast te pakken. Desalniettemin, God gaat verder met hen. En hij doet een prachtige belofte. En ik wil dat ook met jullie lezen. Dat staat in Exodus 19 geschreven. Dus ik zei het al, van Sur naar Sin naar Refidim en uiteindelijk komen ze aan in de Sinaï-woestijn bij de berg Horeb. In de 3e maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. En daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, dat als je doet wat ik van u vraag, dan zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Klinkt een beetje absurd als we dan naar het vervolg kijken. Maar wat gebeurt er verder? Hij zegt van: kijk, wijd u 3 dagen toe en over 3 dagen ga ik u ontmoeten op de berg Horeb. Ga ik neerdalen met mijn heerlijkheid. Ja? Ze moesten zich onthouden van gemeenschap, ze moesten zich heiligen, ze moesten zich wassen, ze moesten zich klaarmaken om uiteindelijk 3 dagen later God te ontmoeten in zijn heerlijkheid. 3 dagen later, God komt neer in zijn heerlijkheid. Weer kunnen ze zijn tuigelijk vaststellen wat een grote, machtige God is. Want God spreekt tegen hen. Vertelt hen de principes, ja, de 10 geboden, de dingen die daarop volgen. Hij vertelt het hen. Verder hoe het dan gaat, is dat uiteindelijk Mozes 40 dagen de berg opgaat. En daar eigenlijk bij God is. En daar alles verder verteld wordt, van hoe ze het verder moeten gaan aanpakken. En 40 dagen en nachten later zegt God tegen Mozes: ga maar terug naar beneden. Het is om zeep. Je hebt juist gezien dus dat ze al die dingen hebben meegemaakt. Ja? Eerst in Egypte, dan bij de zee, dan God en zijn heerlijkheid. En 40 dagen later staat daar bij die berg een gouden kalf. En dat gouden kalf zijn ze aan het aanbidden als de God die hen uit het land Egypte gered heeft. Hoe moeilijk het blijkt om dat vast te pakken. Nu, uiteindelijk op voorbeden van Mozes gaat God verder met zijn volk. 11 maanden verblijven ze daar in de Sinaï-woestijn, worden ze voorbereid om uiteindelijk het beloofde land te gaan innemen. En dan na die 11 maanden trekken ze naar Kades Barnea. En Kades Barnea is de grote poort naar het beloofde land. En eigenlijk is het nu het moment van de examens. Nu stelt zich de vraag: hebben ze het te pakken gekregen? Hebben ze het in hun hoofd geprent dat inderdaad die God grote dingen kan doen? En we weten wel hoe het verder loopt. Ze falen gigantisch. Eerst worden er 12 verspieders uitgestuurd. En die 12 verspieders die komen na 40 dagen terug en leggen verslag af. En wat blijkt? Inderdaad, God is trouw geweest. Het is inderdaad een land van melk en honing. Ja, er zijn 2 van die mannen die terugkomen met een stok op hun schouder waar een druiventros hangt tot aan de grond. En dat waren de eerstelingen van het jaar. Om maar een beeld te geven van hoe vruchtbaar dat land was. Het is inderdaad een land van melk en honing. Maar 10 van hen keken naar de situatie, naar de omstandigheden, in plaats van God. En wat zagen ze? Grote ommuurde vestigingen, enakieten, reuzen, sterke legers. En daarvan waren ze onder de indruk. En ze zeiden: we kunnen het niet aan. Nu, we kennen het liedje wel van 12 verspieders gingen naar Canaan. 10 waren slecht, 2 waren goed. Eigenlijk klopt dat niet helemaal. Het is niet zo dat er 10 slecht waren en 2 goed waren. Er waren eigenlijk 600.000 die slecht waren en 2 die goed waren. 600.000 mannen is het aantal dat beschreven staat. Mannen boven de 20 jaar die in staat waren om de strijd te voeren. Eigenlijk de familiehoofden die de keuzes maakten. Er waren er maar 2. Maar 2 die het eigenlijk in een systeem hadden gekregen die durfden te geloven in een grote God die in staat was om grote dingen te doen. Dus je zou kunnen zeggen, om dat te geloven, om daarvoor te gaan, dat dat zelfs eigenlijk onder mensen die in God geloven, dat dat vaak tegen de stroom ingaan is. Dat dat toch niet zo evident lijkt. En daarmee ook de oproep om dat toch te doen. Nee, ik vind het dan heel boeiend om verder te kijken hoe het dan gaat. Ja, er staat niet heel veel over beschreven voor de komende 45 jaar. Eigenlijk zeker niet over Caleb en Otniel. Maar uiteindelijk, dan kunnen we wel een keer zo de vraag stellen van hoe moet dat geweest zijn en hoe moet dat verder gegaan zijn met iemand zoals Caleb. Nu, alleszins, ik denk dat het eigenlijk niet altijd gemakkelijk moet geweest zijn voor iemand zoals Caleb. Ja, dat zijn zo van die mensen waar je liever niet mee omgaat misschien, omdat die wel een keer een serieuze spiegel voorhouden. Ja, dan kijk je daarnaar en dan zie je eigenlijk dat je zelf het helemaal niet zo goed gedaan hebt, dat je niet vertrouwd hebt. Dan zit je iemand voor je die uiteindelijk wel het beloofde land binnengaat. En dat is iets waar je liever niet mee geconfronteerd wordt. Zo, dat zijn zo van die mensen waar je dan wel enorm veel respect voor hebt, maar liever toch met andere mensen omgaat die meer zijn zoals u. Dus ik denk niet dat het altijd gemakkelijk moet geweest zijn voor Caleb. Maar het fijne is wel om dan verder te kijken van hoe is het dan uiteindelijk met Caleb gegaan. En dat staat eigenlijk op een prachtige manier beschreven. En daarvoor wil ik met jullie naar Jozua, hoofdstuk 14 gaan. Jozua hoofdstuk 14, vers 6. En ik wil ook dat je even, als je het leest, kijk ook naar het woordje vertrouwen. En de belangrijke rol dat het daar speelt. Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. Een van hen was Caleb, een Kineziet, een zoon van Jefune. En hij zei tegen Jozua: u weet wat de Heer aan Mozes, de godsman en Kades Barnea over ons beiden heeft gezegd. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij vanuit Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de Heer, mijn God, vertrouwen. Mozes beloofde me toen, omdat je op de Heer, mijn God, bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat de hele streek die je hebt verkend voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning uitstuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat u de Heer me in der tijd heeft beloofd. U hebt toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden. Als de Heer maar bijstaat, zal ik zowel meester worden, zoals hij heeft beloofd. Nadat Caleb dit had gezegd, zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kiriat Arba, naar de Arba, de grootste reus onder de Enakieten. Omdat Caleb, een Kineziet, een zoon van Jefune, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kregen hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied. Tot op de dag van vandaag. Hiermee eindigde de oorlog. 45 jaar later staat hij daar opnieuw bij Jozua. En je ziet, hij is nog dezelfde. Nog altijd even sterk, nog altijd dat onwankel vertrouwen. En van daaruit vraagt hij gewoon van, kijk, daar waar heel het volk van ongeveer 3 miljoen man, zoiets moet dat geweest zijn, waar heel dat volk van 3 miljoen man op geblokkeerd is geweest, mag ik dat hebben? Weet je, als God zegt dat dat in orde komt, dan komt dat wel in orde. Dat vertrouwen had hij. En oké, wat zegt Jozua? Ga en doe het. En effectief, hij gaat het dan doen. En eigenlijk worden er niet veel woorden aan vuil gemaakt. We lezen dat verder in Jozua hoofdstuk 15, vers 13. Jozua wees zoals de Heer hem had opgedragen een deel van Juda's grondgebied toe aan Caleb, de zoon van Jefune. Hij kreeg Hebron, dat toen nog Kiriat Arba heette, naar Arba, de vader van Enak. Caleb verdeverde 3 zonen van Enak: Sisai, Achiman en Talmai. Vervolgens trok hij op tegen Debir, dat toen nog Kiriat Sefer heette. Caleb beloofde: wie Kiriat Sefer verovert, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Dus we zien daar eigenlijk vooral hetgene wat zo ontzagwekkend was voor hun toen die reuzen, dat daar eigenlijk afgerekend mee werd. En dit is eigenlijk hetgene waarmee gezegd wordt van, kijk, Hebron wordt ingenomen. En dan gaat het verder. Dus hij komt dan uiteindelijk aan in Kiriat Sefer. En als je dan gaat kijken naar andere passages in de Bijbel en zo verder, dan zie je dat dat eigenlijk qua constellatie heel erg op Kiriat Arba leek. Ook weer die ommuurde vestigingen, ook weer Enakieten, ook reuzen en zo verder. En hier zie je eigenlijk dat Caleb stopt. Hij gaat niet verder. Ja? Hij vraagt aan iemand anders om het te doen. Waarom? Heeft hij het vertrouwen niet? Ik denk als er één ding is wat duidelijk is, is dat dat absoluut wel het geval is. Hij is te oud geworden. We hebben juist gelezen dat het eigenlijk nog altijd even sterk was. Dus wat was het probleem? Er was geen probleem, denk ik. Hetgene wat hij op dat moment deed, was hij liet een gat vallen. Hij gaf iemand anders de ruimte om in te stappen en hetzelfde te leren wat hij had geleerd. Namelijk dat God in staat was om grote dingen te doen. En als God zegt dat het kan, dan komt het in orde. En wie stapt in? Dat lezen we verder. Othniel, een zoon van Kalebs broer Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Eigenlijk, wat je kunt zeggen, Caleb laat dat gat vallen en hij stelt er zelfs iets tegenover, zijn dochter, Achsa. Weet je, eigenlijk, zo iemand wilt je dochter geven. Iemand die die lessen in zijn hart heeft, die dat kan uitleven. Dit is eigenlijk iets waar je succes eigenlijk uit mocht verwachten. Geestelijk succes natuurlijk. En Othniel stapt in. En ik denk ook dat dat iemand is die dat doet omdat hij 45 jaar lang heeft mogen ervaren hoe het juist zit. Hij heeft 45 jaar lang van heel dichtbij als zijn neefje mogen zien wie dat die Othniel was. Hoe dat hij het deed, wat daar de gevolgen van waren. En ik denk dat juist door dat uit te leven, door Caleb, dat deze Othniel nu klaar was om in te stappen en eigenlijk iets wat we ons niet kunnen voorstellen, om zo'n heel land te gaan innemen, of een heel stad, ja, met alles erop en eraan, dat die het aandurfde. En ik denk dat daar ook iets in zit, misschien als een les voor ons, en dan kijk ik vooral naar de oudere generatie. Van kijk, hoe dan ook, ik hoorde van Eve ook van Corneel die vorige keer is komen spreken bijvoorbeeld. Een oudere man die doorgezet heeft, die nog altijd spreekt over geloof en dat er dingen kunnen gebeuren en die zichzelf inzet. Hè? Dat zijn de mensen die we nodig hebben. En ik hoop, ik ken jullie niet zo goed, ik hoop dat er ook een heel aantal van jullie zijn. Of tegelijkertijd dat het misschien iets is om weer aan te denken, om te kijken van hoe kan ik dit uitleven? Ja, waar ben ik enthousiast van? Kunnen mensen zien dat ik er echt voor ga? Want dit is zo belangrijk als we kijken naar die jongere generatie, dat zij dat voorgeleefd krijgen. Opdat wanneer het gaat ontstaat, wanneer zij moeten inspringen, dat ze er klaar voor zijn. En tegelijkertijd heb je natuurlijk die jongere generatie. Het is ook aan hun om de verantwoordelijkheid, om te kijken, om zelf te onderzoeken hoe zit het allemaal in elkaar. Om zelf die lessen te leren, om zich te laten leren, om nederig te zijn, tot het moment daar is, om in te stappen. En van daaruit dingen te doen die menselijkerwijze niet mogelijk lijken. Dit is een plaats waar Othniel een hele belangrijke les leerde. En het is eigenlijk ook heel boeiend dan om een keer te kijken van hoe gaat het dan weer verder met Othniel. Het is zo vaak in de Bijbel, dan zie je dat er zo een figuur neergezet wordt en dan weten we eigenlijk niet hoe het uiteindelijk verder gaat. Met iemand zoals Othniel weten we dat wel. En heel boeiend om te zien hoe de les die hij hier heeft geleerd een vervolg krijgt later, op een heel belangrijk moment. En daarvoor wil ik met jullie gaan naar Rechters hoofdstuk 3. Wat is hier de situatie? We zitten in het beloofde land. Ze hebben de overwinning binnen. Maar ja, het land is verdeeld onder de 12 stammen. Elk heeft zijn domein. En het is aan hun de opdracht om het overige wat daar blijft, om dat eigenlijk te verzorgen dat eigenlijk ook volledig ingenomen wordt. Zo. Maar je ziet uiteindelijk dat helemaal niet zo goed gaat. En dat God daar eigenlijk niet heel gelukkig mee is. En dat is een understatement. Nu, daar lezen we eigenlijk over dus in Rechters hoofdstuk 3 vanaf vers 7. Die Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer hun God en dienden de Baals en de Asheras. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan-Risataim, de koning van Aram-Naharaim. 8 jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden, Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde Kusan Risataim van Aram aan hen uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. 40 jaar lang had het land rust en toen stierf Otniel. En het gevolg? Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Wat zien we gebeuren? Een patroon dat eigenlijk ook verder, als je wel eerder gezien hebt, wat verder doorgaat in het boek Rechters. Van, ze komen in een uitzichtloze situatie door hun eigen schuld. Dat ze hun afgoden achterna gaan. En dat ze eigenlijk daardoor in problemen komen. En dan zitten ze in de problemen en dan roepen ze het uit tot God. En wat doet God dan? Genadig. Hij zorgt weer voor een uitkomst. Maar op welke manier zorgt God voor een uitkomst? Door een persoon. Door Otniel. Die ene persoon die dat in zijn systeem gekregen heeft. Die heeft meegemaakt dat God inderdaad een grote God is, die in staat is om grote dingen te doen. En die komt dan daar. En hij heeft dan de overwinning. Hij slaagt erin om de overwinning te krijgen. En wat zien we vervolgens? 40 jaar lang is er rust in het land. Ik kan me voorstellen van, ja, ik zei 600.000 man. Uiteindelijk betekent dat waarschijnlijk dat er ongeveer een volk van 3 miljoen mensen moet geweest zijn. Dat moet verder uitgegroeid zijn ondertussen, waarschijnlijk 4, 5 miljoen mensen. Voor een groep van 4, 5 miljoen mensen, ik weet het niet juist, is er 40 jaar rust. Op basis van één persoon. Eén persoon die net zoals Caleb en Jozua gelooft in die grote God die in staat is om grote dingen te doen. En die ene persoon overlijdt en het is weer om zeep. Het geeft iets weer van hoe moeilijk het is, maar tegelijkertijd, als we het in ons systeem krijgen, wat de mogelijkheden zijn. Als God gereedschap vindt, wat bruikbaar is, dan gebruikt hij dat ook. En dan kan hij geweldige dingen doen. En dat is ook voor ons hetgene wat wij moeten zien vast te krijgen. Dat we niet kijken op de situatie. Dat we kijken op die grote God die in staat is om grote dingen te doen. Dat we niet kijken naar hoe beperkt we misschien zijn. Want ik heb juist ook, toen we het verhaal lezen van Caleb die naar Jozua ging, heb ik u gezegd van, kijk naar het woordje vertrouwen. Kom 3, 4 keer daar heel duidelijk in voor. Wat is hetgene wat verschil maakte? Niet dat hij sterk was, niet dat hij slim was, niet dat hij groot was, niet dat hij jong was of wat dan ook. Hetgene wat het verschil maakte, was dat hij vertrouwde. En dat is niet veranderd. Dat is nog steeds zo. Kunnen wij vertrouwen? Kunnen we niet alleen dat we de theorie kennen? Ja, dat het inderdaad misschien wel zo is, want het staat in de Bijbel geschreven. Maar dat we het uiteindelijk daar stappen naar zetten. Ja, zoals Otniel in dat gat stapte, kunnen wij ook kijken waar nu de mogelijkheden liggen om in te stappen, om ervoor te gaan in die gebieden waar God u op het hart ligt, dat we moeten voor gaan. En dan gaan we zien dat er mooie dingen gebeuren. Want ik wil dat toch een keer op verder gaan. Als je kijkt naar Exodus 19... Daar is, hebben we juist gelezen, een prachtige belofte die gedaan wordt. Ik heb toen ook zo gezegd van, als je doet hetgeen wat ik van u vraag, ja, dan was er een belofte. En ik wil het nog eens met jullie lezen. Als je mijn woord ter harte neemt, je aan het verbond met mij houdt, dan zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Dat is hetgeen wat God hen beloofde. Als ze deden wat God van hen vroeg, dan zou dit de belofte zijn. Nu, het boeiende is dat Petrus, ongeveer de voornaamste apostel onder de 12, diezelfde belofte voorlegt, maar niet aan het volk van Israël, maar aan ons. En ook heel boeiend om te zien dat het eigenlijk redelijk parallel opgaat. Ook daar wil ik weer de aandacht vestigen op het woordje vertrouwen. En dat kunnen we dus lezen in 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 6. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Wie er niet op vertrouwen, geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waar men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u, hetzelfde dus, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen, naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Eigenlijk hetgeen wat toen aan de Israëlieten werd voorgelegd, wordt nu eigenlijk ook aan ons voorgelegd. En meer dan hen hebben we geen reden, hebben we geen excuus om dat niet te doen. Zij hadden niet de Bijbel, zijn woorden, ja, zoals wij die hebben. Wij kunnen lezen van die voorbeelden die zij gesteld hebben en wat de gevolgen daarvan waren. Ons is duidelijk zijn plan met Jezus, van hoe het eigenlijk allemaal in elkaar steekt. Wij hebben de Heilige Geest gekregen. We hebben allemaal dingen gekregen dat wij des te meer geen excuus hebben om het niet te gaan uitleven. Het is ook aan ons om te gehoorzamen, om ons toe te wijden, om te kijken hoe we de afgoden uit ons leven kunnen weghalen en hoe we vooruit gaan en vertrouwen en stappen gaan ondernemen en het gaan verkondigen. Want kijk, uiteindelijk, wat ik altijd zo moeilijk vind in ons Belgenlandje is, we zitten hier maar, wat gezegd wordt, 0,3% christenen. Dat kan Gods wil niet zijn. Ja. Gods wil is dat er zoveel mensen gered worden. God wil dat mensen loskomen van schadelijke patronen. God wil dat er mooie gezinnen zijn waar het goed gaat. God, dat is Gods hart. God wil het niet liever. Ja. Waar is het probleem dan? Hoe komt het dat we dan maar 0,3% christenen zijn? Nee, het probleem zit niet bij God. Het probleem zit hem bij ons. Kunnen wij nog vertrouwen in die grote God die in staat is om grote dingen te doen? Ook hier, ook nu, ook in deze gemeente, ook bij u persoonlijk. Ik wil het echt nog eens zeggen, persoonlijk. Want ik heb zo het gevoel ook vaak als ik zelf preken hoor van, maar persoonlijk is zo van, ja oké, even weer die vertaalslag maken van, hoe zit dat bij mij in mijn leven? Hoe ga ik met de dingen om? Zit ik te klagen? Zit ik te kijken naar moeilijke dingen? Of zegt juist van, kijk, de dingen zijn zoals ze zijn. Ik ben dankbaar, ik ben blij wat ik gekregen heb. Ik weet dat ik een opdracht heb. Ik ga rustig proberen uit te leven. En ik wil u vragen om dat even voor uzelf heel concreet te maken. Van kijk, er komt weer een nieuwe week aan. En ik weet altijd op voorhand, als ik weer een week tegemoet ga, dan kijk ik weer van, oké, dat en dat en dat gaat er gebeuren, die en die en die moet ik zien, en dit zie ik niet helemaal zitten, en zo verder. En misschien is dat voor jullie ook zo. En ik wil u vragen om eens een keer voor de geest te halen. Wat zijn jullie uitdagingen voor de komende week? Wat zijn de lastige dingen? En tegelijkertijd een keer te zeggen tegen jezelf van, kijk, deze keer ga ik niet ondankbaar zijn. Ga ik niet klagen. Ik ga deze situatie, de moeilijkheden, nu gewoon eens een keer voor God leggen. Ja? Ik ga daar gewoon voor bidden dat God op een bovennatuurlijke manier daar iets prachtigs mee doet. Beproef hem daarin. Ik denk dat God graag op die manier beproefd wordt. En zie eens een keer wat God gaat doen. En als God dan iets doet, probeer dat dan daarvan uit te leren om misschien weer een volgende stap te zetten. Dus dat we ophouden met te klagen. Maar dat we kijken naar de mogelijkheden die God ons geeft. Want kijk, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel bestaat God niet. Ja? Dan zijn we, Paulus zegt dat wel op een plaats dat we misschien de meest zielige mensen hier rondlopen. En dan is er geen reden waarom we hier zijn. Ofwel bestaat hij wel. En ik denk dat we hier zitten omdat we dat geloven. Maar als hij bestaat, Ja, dan is dat een grote, heilige, machtige God die ons heeft gekozen om geweldige dingen te doen, die ons prachtige beloftes gegeven heeft, die met ons aan de slag wilt gaan en waar het einde, ja, eigenlijk dat er geen einde en mogelijkheden is, dan mogen we ook groots denken. En dan is het niet groots denken, denk ik zelfs op een manier zondig. Ik wil jullie dan ook uitdagen. Durf te geloven in die grote God die in staat is om grote dingen te doen. Ook hier, ook nu. En laten we er gewoon voor gaan. En iets moois neerzetten. In dit land, in dit tijdsgewricht. Het zou tof zijn om samen in de hemel terug te kunnen kijken. En te zien van, goh, eigenlijk, dan mogen we misschien zeggen van, eigenlijk hebben we dat nog niet zo slecht gedaan. Hè? Als je kijkt ten opzichte van de rest van de geschiedenis. Daar op dat moment was er echt wel iets gaande. En waarom? Ja, kijk, we hebben gewoon op God vertrouwd. En je ziet ja, wat God gedaan heeft. Zou dat niet heel mooi zijn? Ik hoop echt dat we dat samen later gaan doen. Amen.